Als een woord van nabetrachting op het gehouden avondmaal vindt u de tekstwoorden opgetekend in het u gelezen schriftgedeelte uit het boek van de profeet Micha. Daarvan het 7e hoofdstuk, de versen 18 en 19. Micha 7, vers 18 en 19. Daar spreekt het woord des Heren aldus: wie is een God gelijk gij, die de ongerechtigheid vergeeft en de overtreding van het overblijfsel zijner erfenis voorbijgaat? Hij houdt zijn toorn niet in eeuwigheid, want hij heeft lust aan goedertierenheid. Hij zal zich onze weder ontfermen. Hij zal onze ongerechtigheden dempen. Ja, gij zult al haar zonden in de diepten der zee werpen. Tot zover de tekstlezing. Zijn wij hierboven, wie is aan God gelijk? En overdenk in de eerste plaats, deze God is onvergelijkelijk. In de tweede plaats, hij is onbegrijpelijk. In de derde plaats, hij is onveranderlijk. Wie is aan God gelijk? Hij is onvergelijkelijk. Hij is onbegrijpelijk en hij is onveranderlijk. De profeet Micha, zijn naam betekent ongeveer waar het tekstwoord mee begint. Wie is gelijk aan Jehovah? Wie is aan hem gelijk? Wie kan hem evenaren? Deze profeet Micha was een tijdgenoot van de profeet Jesaja. Ze hebben alle ongeveer in dezelfde tijd geleefd. Ja, misschien heeft ook Micha nog meegemaakt dat Sanherib optrok met een groot leger om stad en tempel te verderven. Dat kunt u bemerken aan het opschrift waarin geschreven staat ten tijde van welke koningen hij geregeerd heeft. En wel ook van de koningen Jotam, Agas, Hiskia, koningen van Juda. Gezichten die de Heere hem deed zien over Samaria en over Jeruzalem, dat is aangaande het ganse volk Israël. Deze Micha was in tegenstelling tot Jesaja, die in Jeruzalem verkeerde en aan het hof van de koning in en uit ging. Deze Micha was een man van het platteland, een plaatsje wat nog net behoorde bij het land van Juda, heel dicht tegen het Filistijnenland. In de omtrek van de stad Gat, daar woonde hij, in het plaatsje Moreseth. Zodoende vinden wij ook in zijn beschrijving van de stad, van de ellendigheden, van de zonden die in de stad bedreven worden, vinden wij hem in zonderheid een afkeer en een verachting voor datgene wat zich in de stad afspeelt. Zij is voor hem een broedplaats van allerlei verkeerde dingen en ongerechtigheden. Micha heeft moeten profeteren tegen alle zonden van het volk. Hij heeft moeten profeteren in zeer ernstige bewoordingen. O gij die Jacobs huis geheten zijt, is de geest des Heren verkort? Zijn dat zijn werken? Doen mijn woorden geen goed bij dien die recht wandelt? Zijn dat Gods werken om de armen en de wees te verdrukken? Om de ellendigen het kleed af te nemen? Om de akkers der ellendigen voor uzelf te roven en de oude palen terug te zetten? Dat zijn toch Gods werken niet? Zijn het Gods werken om profeten naar uw oordeel te vormen, die gij begiet met drank, ja sterke drank, zodat zij in liederlijkheid en in brooddronkenheid u niet anders verkondigen dan vrede en geen gevaar? Zijn dat Gods werken? Zijn het Gods werken om de vrouwen uit de akkers te verdrijven? Om een bedriegelijke weegschaal te hebben en een zak met valse weegstenen mee te dragen. En zo tegen Gods recht en gerechtigheid in te zondigen in de gedachte. De Heere ziet het niet. Hij heeft het land verlaten. En onder dat alles nog een zekere schijn van godsdienstigheid te willen voeren. Onder dat alles ook nog overal heen pilaren op te richten en heiligdommen. Om tegelijk de God van Israël iets te geven en tegelijk van de tafel der duivelen mee te eten. En in het verborgene de afgoden te dienen. Is het dan wonder dat de Heere God gaat zeggen dat de zieners beschaamd zullen worden en dat hij de profeten te schande zullen worden? Zij eten het vlees van zijn volk op. Zij verslinden het overblijfsel dat er is naar de verkiezing van Gods genade. Dat wordt door deze wolven verslonden. Ze breken hun de beenderen. Ze leggen ze van een als in een pot, zegt de Heere bij monden van de profeet. Ze zijn als luipaarden en wilde dieren op prooi belust. Daarom, zegt de profeet, zal er een tijd komen dat als dan zullen ze roepen tot den Heere. Maar hij zal hen niet verhoren. Maar hij zal zijn aangezicht te dier tijden voor dat volk verbergen. Gelijk al zo zij hun handelingen kwaad gemaakt hebben. Ach, de Heere is rechtvaardig. De Heere heeft een twist met zijn volk. Waarmede heb ik u vermoeid, zegt hij. Waarmede heb ik u vermoeid? Maak u op, twist met de bergen en laat de heuvelen de stem horen. Mijn volk, wat heb ik u gedaan? Ik heb u toch opgevoerd uit Egypteland? Ik heb u toch door een sterke arm uitgeleid? Mijn volk, gedenk toch wat Balak gedaan heeft. Gedenk toch dat de Heere nu geen welgevallen heeft aan duizenden van rammen. Maar hij heeft welgevallen aan waarheid in het binnenste. Hij heeft u bekendgemaakt, o mens, wat goed is. Hij heeft ons bekendgemaakt. Er is alleen maar leven en zaligheid en verwachting. Als wij dat mogen verstaan, dat wij verdoemde zondaren zijn, die nochtans door God worden toegeroepen, roep, zegt de Heere tot de stad, want zijn naam ziet het wezen. Hoor de roede en wie ze besteld heeft. Denk niet dat hier aan de orde is het verbroken verbond der werken, door ons verbroken. Maar bedenk dat hier aan de orde is, zijn er nog niet in eens ieders goddeloze huis schatten der goddeloosheid. En een schaarse Eva die te verfoeien is. Afzetterij. Bedriegerij. Zou ik rein zijn, zegt de man Gods, met een bedriegelijke weegschaal. Met een zak vol bedriegelijke weegschaal. Zouden we rein zijn om als rijke lieden vol te zijn van geweld en leugen te spreken? Nu zegt God, ik zal u ook krenken. Ik zal u ook slaan. Ik zal u aan het zwaard overgeven. Gij zult zaaien, maar er zal niets te maaien zijn. Gij zult geen olie, geen most, geen zalf, geen wijn zult gij hebben. Want de ongerechtigheden van Omri, die worden onderhouden. Wat droevig alles, hè. Wat droevig. De twist des Heren met zijn volk Israël. Maar dan in het hoofdstuk van de tekst, waar de tekstwoorden geschreven staan, als ook door heel Micha heen, daar vindt gij nogthans iedere keer weer een boodschap van Gods heil. In het begin al, tweede hoofdstuk, voorzeker zal ik u, o Jacob, gans verzamelen. Voorzeker zal ik Israëls overblijfsel vergaderen. Ik zal het tezamen zetten als schapen van Bosra. In als een kudde in het midden van haar kooi zullen zij van mensen deunen. De doorbreker zal voor hun doorgaan en optrekken, en ze zullen doorbreken en door de poort gaan en door dezelfde uittrekken, en hun koning zal voor hun aangezicht heen gaan en de Heere aan hun spits. Ziet ge daaruit dat God te midden des torens nooit wil of kan laten varen het werk zijner handen. Zijn vloek is niet opgeheven. Dat kan niet. Zijn oordeel, dat is niet weg. Hij torent de alle dagen op zonde en zondaar van de hemel. Maar ook niets is bij machte daarvan getuigd de gedachtenis aan de dood des Heren. Niets is bij machten om wat uit zijn lippen ging om dat krachteloos te maken. Niets is bij machten dat hij zijn hand niet zou wenden tot de kleine en tot het overblijfsel van zijn erfenis. Niets is bij macht om het vastgestaafd verbond van God neer te halen. Wij kunnen wel onszelf schenden. Wij kunnen wel onze vessenen verheffen tegen God en zijn welbehagen. Wij kunnen wel ingaan in het verachten en doorgaan in het verachten van zijn verbond. Wij kunnen onder het verbond Gods verpletterd worden. Maar om het verbond krachteloos te maken, dat hebben wij eenmaal gedaan in het paradijs. Daar hebben wij dat verbond der werken krachteloos gemaakt om onszelf te rechtvaardigen. Dat kan met het tweede verbond nooit meer. Dat is een eeuwig verbond der genade. Daarin heeft God met zijn Christus onderhandeld. En alle beloften Gods in hem ja en amen doen zijn. En dan is er eerst in dit zevende hoofdstuk een tekening. Ik moet kort zijn in het verband. Een tekening van de vreselijke tijd waarin de profeet leeft. Want dat moeten wij nou niet zo zoetsappig opnemen. En zeg, oh, je mag je vrouw niet vertrouwen. Je mag je vriend niet vertrouwen. Wees er voorzichtig mee. Want ze zijn allemaal zo gemeen en zo op je ondergang uit. Dat ligt zo zoetsappig niet. Want het wil hier eigenlijk zeggen dat er een tijd is aangebroken. Dat het oordeel van God zo openbaar komt. Dat de loslating van Gods gebod en woord zo doorgetrokken is. Dat de zoon zelfs de vader veracht. De man de vrouw de man, dochter, moeder, moeder en dochter. Dat is niet zo gewoon. Maar dat is iets vreselijks. Dat is ontzettend. Daar in die tijd werden ook reeds de beginselen gevoeld en gezien. Die ook nu in de laatste de tijd waarin wij leven meer en meer openbaar komt. En dan vindt u door dat hoofdstuk heen. Je zou zeggen, er komt geen eind aan het oordeel van God. Het is zo onafwendbaar dat er is niets tegen te doen. God gaat door om de vijanden te verdelgen. Zij zal worden tot vertrezing als slijk der straten, of in Jeruzalem wonen of daarbuiten. Het zal ons niet baten. En dan opeens, dan mag Micha. Zijn naam is, wie is aan God gelijk? Hij mag het oog opwaarts heffen. Uit duisternis en donkerheid. En hij mag dat volk loslaten. Hij mag dat volk niet in onverschilligheid zeggen. Nu ja, zoek het maar uit. Zo niet. Want hij is deel van dat volk. Hij heeft deel aan hun ongerechtigheid, daarom spreekt hij onze ongerechtigheden en onze overtredingen. Maar dit waarvoor zijn oog de mogelijkheden en de uitkomsten afgesneden zijn, daar richt de Heer zijn oog opwaarts op God. Heere God, gij dan, wijd uw volk met uw staf te kudde uw erfenis. Is dat een kudde? Is dat een erfenis? Jazeker, God zal haar de wonderen weer doen zien. Genade en waarheid zullen elkander toch ontmoeten. De heidenen zullen het toch zien en verwonderd zijn en beschaamd zijn. Ze zullen de handen op hun mond leggen. Als God door donkerheid en dood zijn volk zal uitleiden uit Babel vandaan naar Jeruzalem om stad en tempel te herbouwen, dan zullen de oren der omstanders klinken. Wie had dat gedacht? Daar ze als stofjes en als zaad verstrooid waren over de hele aarde. Wie had dat gedacht? Dat ze nog eenmaal in Jeruzalem weer zouden komen. Om naar Gods eeuwige raad, de Zoon Gods, het zaad God, naar het vlees aangaat te mogen voortbrengen. Daar in Bethlehem Ephrata, waar Micha van geprofeteerd heeft. Dan ziet dus de profeet door de Heilige Geest dat God alleen God is. Wat er ook gebeurt, hoe de ongerechtigheden ook alles hebben verwoest, hoe het rechtvaardige oordeel Gods niet zal sluimeren, ook nu niet, laat het ons niet wijs laten maken. Hij is rechtvaardig in zijn oordeel. Hij slaat de heidenen als pottenbakkers vaten tegen elkander aan stukken. Hij snijdt de geest der vorsten af als druiven. Hij lacht en bespot de wijsheid der wijzen. Hij heeft het oordeel gepredikt over al vlees. Maar dan komt de grote verwondering van die onvergelijkelijke God. Als hij gaat zeggen, wie, zegt de profeet, hier is hij de tolk van zijn eigen hart. Het hart van het volk, zijn overblijfsel, de tolk van het overblijfsel naar zijn genade. De tolk van de levende kerk van Christus tot aan de laatste dag hier aan deze zijde in ons ondermaanse leven. Is hij de tolk van dat ganse volk. Hij is de tolk van hun verwondering. Als zij God aanschouwen in zijn eeuwig trouw en zoutverbond, dat van geen wankelen weet, dan is hij voor hen onvergelijkbaar. Er is geen God buiten hem. Ja, welke God de heidenen noemen, niemand of roemen, niemand is bij u te noemen. Daden als uw grote daan treft men nergens elders aan. Er is geen God buiten deze God. Dat is al een wonder van genade, dat God zijn kerk niet als een God te midden van de afgoden, dat is de God der christenen in het algemeen. Want die mogen ook voor Boeddha en voor Gandhi nog een krans leggen, de vertegenwoordigers van de wereldkerk. Omdat zij ook een God hebben als de afgoden. Alleen die iets beter, iets genadiger, iets begrijpelijker, iets meer liefdevol is. Maar dat behoort werkelijk bij de afgoden die God verbranden zal. Dat heeft niets te maken dus met de God die wij in ons verdwaasde brein ons voorstellen. Er niets mee te maken. Wij hebben de kennis van God verloren. Maar die kennis van God komt terug. Daar waar God ons ellendige, veroordelenswaardige zondaar maakt. Waar wij dus waarachtig gaan geloven dat er een God is. Anders zeggen we het wel, maar we geloven het niet. Dan wordt hij ook die enige God. Dan zinken daarbij alle afgoden deze wereld. Alle afgoden der heiden christenen. Alle afgoden van macht en majesteit van de mens. Techniek, wetenschap. Ja, het schijnt een almacht te wezen die de mens voor zich verworven heeft. Het zinkt alles weg. En de zon daar blikt op. Naar de hoge hemel, als naar de onzienlijke God, die met zijn eeuwige kracht en goddelijkheid in al zijn werken schittert. En hij buigt eerbiedig het hoofd. O mijn God, wie is met u te vergelijken? Welke goden ook heidenen, christenen, Mohammedanen, papen, wat er al zij op deze wereld mogen noemen en roemen. Niemand is bij u te vergelijken. Gij zijt alleen even waarachtig God. Dat is een grote genade. Dat is de troost. Dat is het begin dat de Heere in zijn volksharten de bekentenis gaat bewerken. Dat wat hij zelf gezegd heeft, dan zult gij lieden bekennen dat ik het ben die u geneest. Dat ik u draag, dat ik hemel en aarde uit niets geschapen heb. Wie, met wie zult gij dan mij vergelijken die ik gelijk ben, spreekt de Heer. U ontfermer, wie is aan God gelijk? Wie heeft veel gehoord? Hij heeft veel horen spreken over de goden der Egyptenaren en der Assyriërs. Hij heeft veel Israëlieten heimelijk zien sympathiseren met de gebroken rietstaven van deze wereld, heeft hij gezien. Hij heeft het wel gemerkt dat het is vruchteloos naar het schijnt. Het woord van God, hem zult gij dienen. Want we proberen liever met Egypte en met Syrië tot een vergelijk te komen. In deze donkere volkerentijd waarin dit boek geschreven staat, opkomende macht van Babel. Maar als hij dan zijn ogen om zich heen wendt, op profeten en op rechters, en hij ziet daar de houten en stenen verfoeiselen, die men de ware God en hoon heeft opgericht. En die lieve God die trouw houdt tot in eeuwigheid richten het hoofd omhoog. Dat er toch verwachting is bij God vandaan. Dan roept hij uit als de tolk van al Gods ellendige. Heere God, wie is toch aan u gelijk? Dan spreekt hij de betekenis van zijn eigen naam uit. Dan wil hij daar eigenlijk mee zeggen, u bent niet te vergelijken met niets en met niemand. U zijt zowel in uw liefde als in uw toren onvergelijkelijk. Er is geen punt van afwegen. Er is geen keuze in die zin tussen gelijkwaardige partners. Dat is het waarachtige geloof niet. Maar het waarachtige geloof houdt in. O God, gij zijt alleen God. Het is niet zus en het is niet zo. Het kan ook niet zo zijn of zo wezen. Maar gij zijt alleen die God. Niemand is bij u te noemen. Hij is onvergelijkelijk. Houd dat vast. Waar uw ogen ook speuren. Ze zullen niet kunnen rusten. In de afgoden van hout en van steen en van deze wereld. Hij is niet te vergelijken. Wij zijn beweldadig, dat is maar het was dat volk ook, dat die God hun gepredikt werd. Maar met dat volk zult gij en ik ook ervaren. Als de uren van Gods toren en vloek er is, dan laat alles ons in de steek. Dan laat alles ons alleen. Geen wereld, geen zonde, geen hart, geen afgod kan onze hand grijpen en onze lijden veilig en vrij. Nee, als schuwe dieren trekken ze zich van u terug. Dat zijn de goden van deze wereld. Deze wereld die ten slotte haar eigen vuil, haar eigen goden uitspuwt en verteert. gij zult het bemerken. Zoals ook dat volk het bemerkt heeft, dat naar de verkiezing zijner genade uit die hoop van heidenen en afkoereerders door God werd uitverkoren om zijn volk te zijn en te blijven. Gij zult het met hem bemerken. Niets baat meer. Maar hij, de eeuwige God, die zich in zijn woord heeft geopenbaard, schepsel beeft en het staat verwonderd. De leeuw heeft gebruld, wie zal niet vrezen. Als God gaat spreken en het ijdele beeld veracht van de mens, dan komt het wel openbaar dat we met een levend God te doen en te maken hebben. Geliefde, maar dat is nu het allergrootste. Als we straks onder het puin of wat ook bedolven van ons eigen bestaan, van onze zonde en ongerechtigheden, en onze adem van ons gelaten hebben, en het stille graf ons deel is, voor zover het stof aangaat, en we na de dood pas zullen ontdekken dat er toch een levend en rechtvaardig God is, dan ziet het er niet zo best uit. Want hij is onvergelijkelijk in zijn grote toren en grimmigheid. Zwaar tot uit zijn mond uitgaan, dood alles wat zich tegen hem verhief. Daarom, hoe zullen wij nu weten dat er een God is, een levende God waaraan niets gelijk is? Hoe zullen wij het in de tijd weten dat er zulk een onvergelijkelijk wezen is, dat de hemel en de aarde vervult, onzichtbaar, ontastbaar naar zijn goddelijk wezen, en toch niet ver van een iegelijk van ons? Hoe zullen we dat verstaan? Dat kan alleen maar langs deze weg in de tweede plaats, dat onbegrijpelijke van God. Niet alleen onvergelijkelijk, maar waarin is hij nu onvergelijkelijk? En hij is in al zijn werken onvergelijkelijk. God heeft de wereld geschapen, dat verstaan wij door het geloof, zegt de apostel. Dat God de wereld geschapen heeft, zodat de dingen die we zien niet geworden zijn uit dingen die wij zien, maar dat God het geschapen heeft uit niet. Daarin is hij onvergelijkelijk. Er is geen enkele God die ooit iets tot stand gebracht heeft. Ook die stervende man die op zijn sterfbed nog een of ander voetbalideaal of idool laat komen. Het is toch droevig. Hè? Het is toch droevig. Het is toch God en mensen geklaagd. Dat de mens sterft en geen andere God meer heeft dan een of andere voetballer. En dat zijn laatste wens, dan kan die rustig sterven om de hand nog te drukken. Die grote man. Het is toch verschrikkelijk eigenlijk. Dat is een land, dat is een volk waar God ellendig hebben gebrand. Waar ze gemarteld en gedood zijn om der waarheid willen. Omdat ze geen andere God kenden dan die God die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Dat is groot. Er is er maar één. Maar langs die weg is het voor ons onmogelijk om God te kennen. Zoals hij gekend moet worden tot zaligheid. Langs die weg is het voor ons verdorven hart. We hebben geen oog meer om Gods boeken te lezen in het rijk der natuur. Dat hij het alles geschapen heeft. Het zondaars hart kan alleen maar tot deze conclusie, dit geloofswoord komen, vanwege de onbegrijpelijkheid van Gods vergevende liefde, die hij heeft bevestigd in de dood zijn zoons. En waar we deze morgen gedachtenis van mochten stichten. Let nu eens op. Wie is een God gelijk gij? Onvergelijkelijk. Maar ook onbegrijpelijk, die de ongerechtigheid vergeeft en de overtreding van het overblijfsel zijner erfenis voorbij gaat. Micha kan het niet begrijpen. De kerk Gods kan het nooit begrijpen. De ellendige zondaar, hij kan het nooit begrijpen. daarin is de onvergelijkbaarheid van God het helderst. Welke goden er genoemd worden, er is één God als de God Israël, die de ongerechtigheid vergeeft. Dat wil dit zeggen, die mijn brute zonde, mijn afvoering in Adam in het paradijs waar ik God vaarwel gezegd heb. Waar ik naast de duivel het beklagenswaardigste, ellendigste schepsel geworden ben dat er op de aarde wandelt. Lager dan het redeloze vee. Die in de tijd van het leven nog meer bewijst dat de val niet op een sprookje berust. Maar dat het waarachtige historie is, omdat ik nadien ook doorging van dag tot dag te vallen en dieper te vallen. Het duidelijkste bewijs van mijn grote val van God af. O, dat nu die eeuwige God in de zoon zijner eeuwige liefde, ongerechtigheid, dat betekent wetteloosheid, dat betekent niet zijn naar Gods wil, dat betekent tegen God gericht zijn, niet overeenkomstig zijn wet, niet overeenkomstig zijn heiligheid, niet overeenkomstig zijn liefde, niet overeenkomstig alles wat in dat goddelijk wezen is. Het lijkt er helemaal niet op. Trouweloos van God afgehandeld, afgehoereerd. Hier nog een volk dat hij uit Egypte gebracht heeft. De wonderen en tekenen liggen voor het opscheppen, zou je zeggen. Hoe hij van eeuwigheid zijn stem heeft verheven, de wateren gekliefd door woeste baren en brede stromende pad. De hemel gescheurd, manna laten regenen. Trots alles zijn ze openbaar gekomen. Hun hart terug hadden opperheer. De dierbare heiland die wel eer hen redde van de Egyptenaren. Die zijn ze uitgeteerd door hun zonde. Al de oordelen van God, ze zijn gebleken waarheid en getrouw te zijn. Ze zijn gekomen. En toch, te midden van dat alles, ziet de profeet dat grote geheim, dat heilgeheim. Wie is aan u gelijk, die de ongerechtigheid vergeeft, die de wetteloosheid, de doemschuldigheid, mijn vuile, lage zonde waarmee ik tegen God overtreden heb, die het om Christus wil, op grond van zijn recht op Golgotha vergeven wil, en in plaats van met één bliksemstraal heel Jeruzalem van de kaars afveegt, dat hij zegt, ik zal u toch wederbrengen. Ik zal u terugbrengen. Ik zal u doen zingen als in de dagen van oud. Ik zal u mijner ontfermen. Wie is dan aan God gelijk? Dat is toch onbegrijpelijk. Heb je een heidense godsdienst gelezen of onderzocht die zo'n God predikt? Wel nee, helemaal niet. Dat is allemaal een godsdienst van geven en nemen. Dat is een godsdienst van om God te verzoenen. De goden, de toornige goden te verzoenen. Dat is veel geven. Veel doen. Veel opofferen. Jezelf ervoor pas klaarmaken. Maar iedere godsdienst, wat u nu rooms, gereformeerd of Jehovah getuige heet, of hervormd, het doet allemaal niets te zaken. Maar buiten de godsdienst die God een zondaar leert, moet je eens opletten. Daar bestaat het altijd uit iets doen. Uit de dienst van het schepsel aan God. Dat is godsdienst. De dienst die wij aan God bewijzen. En dat het allemaal lorren zijn, daar hebben we geen eens erg in. En we denken dat God dankbaar mag wezen dat er nog zulke mensen op de aarde lopen als wij zijn. Dat denken wij. Maar niemand kent van nature. In de godsdienst en in de wereld. Hij kent niet die God die onvergelijkelijk is, omdat hij de ongerechtigheid vergeeft. Dat hij ze niet toerekent dus. dat hij zegt, er is nooit wat gebeurd. Ik zal ze uitdelgen voor mijn ogen. Nou ja, zegt, dan is het toch wel duidelijk. Dat willen wij ooit in ons leven voor God nog eens verwonderd zijn of worden. Willen wij ooit de kracht van zijn dood, lijden en sterven nog eens verstaan, iets in onze harten. Dan is het toch wel duidelijk dat ons dan nodig is dat eens een keer voor God tuig worden. Vagebonden die er alles doorgebracht hebben. Want je voelt wel aan, zolang wij in onze eigen willige godsdienst, dat er nog zoveel beroerderen zijn als dat ik ben. Die het slechter gedaan hebben, die het minder gedaan hebben. Nou, dan zullen wij nooit mee kunnen zingen. Wie is een God gelijk gij, die de ongerechtigheid vergeeft? Want dan hebben we ze onszelf, die enkele tekortkomingen die we hebben, die hebben we onszelf al lang vergeven. Die zijn we vergeten. Nou ja, och, als ik met die vergelijk, dan heb ik nog nooit wat gedaan, zo leeft de mens. Onbegrijpelijk is God. Maar hoe zullen we God onbegrijpelijk vinden in zijn vergevende liefde? Als we niet begrijpen, niet geloven, dat wij ongerechtige zondaren zijn, die stout zijn wil en wet hebben versmaad en geschonden. De Heere kan toch, ja de Heere, ik zou haar zeggen, het is zo logisch aan elkaar verbonden. Als je nou nog nooit een schemering hebt gevoeld dat het mogelijk is dat God zonde vergeeft, dan heb je geen zonde ook. Nee, hij heeft wel zonde, iedereen heeft zonde. Dan springen we lachen met in ons graf. Vanwege al onze ongerechtigheden die we gedaan hebben. O, wat is de mens toch arm. Heb je ze wel eens gezien, die stervende mensen? Die brave mensen. Die kerkelijke mensen. Hoe is het nou? Oh, goed. Oh. Oh, dus. Ja, ach, ik heb altijd trouw naar de kerk gegaan. En ik heb altijd een ieder zoveel als in mijn vermogen als het zijne gegeven. Ik zou eigenlijk niet weten waarom ik bang zou moeten zijn. En de Heer Jezus. Ach, dan kunnen we wel een versje zingen ook. Zalig of veilig in Jezus' armen. Maar de werkelijkheid, de kern waar het over loopt. Een verdoemelijk zondaar. Die daar op zijn sterfbedje niet anders weet. Wie is een God gelijk gij. Die de ongerechtigheid vergeeft. Want dat ben ik nu. Een ongerechtige zondaar. Daar kom je niet zoveel tegen. Oh nee, dat hebben wij voor ziekelijk verklaard. Dat was dat volk. Maar zo moeten wij het niet doen. Wij moeten het beter doen. Want wij leven zoveel eeuwen daarna. En dat beter doen, dat bestaat dan uit een prachtig mengsel van kerk en wereld en godsdienst. Van bidden en van dansen. Van alles een beetje bij elkaar. En we hebben het reusachtig naar ons zin. Wat zijn we toch gelukkig dat wij, in tegenstelling tot die wereldse mensen, dat wij toch een uitzicht hebben. Ik zou me geen raad weten als ik dat niet had. Zo praat nou een mens. En hij meent het echt. Je moet niet denken dat die mensen dat niet menen. Wel zeker. Als de Heer er niet in blaast, dan sterven ze er in vrede of ook. Ook dan nog. Maar nooit waarachtig verdoemelijke zondaren voor God geworden. Met een oog van verwondering. Wie is aan u gelijk? Wie kan u evenaren? Die de zonde de ongerechtigheden vergeeft. En de overtreding van het overblijfsel zijner erfenis voorbij gaat. Je kan zo niet keren of draaien in de godsdienst. Maar God is een verkiezend God. Dat is niet om ons weg te stoten. Maar het is om onze fariseïstische gedachten en overleggingen af te snijden. Dat we zouden verstaan, het is niet desgene die loopt, nog desgene die wil, maar des ontfermende God. Dat is niet om armen en ellendigen de schrik op het lijf te jagen. Dat is niet om onszelf te laten verharden in de ongerechtigheid. Daar is het niet voor, Maar het is om alle hoogmoed van het vlees af te snijden. Want de mens is een goddeloosheid en is een ongerechtigheid. Wie zichzelf voor heilig houdt, die twijfelt er ook niet aan of hij is uitverkoren. Of hij hoort nog bij die Gideons bende die straks zalig zal worden. Wat zou wonder zijn als er iemand was die vanavond geloofde dat zijn plaats was in de hel. Dat zeggen we wel. Maar in werkelijkheid ligt het in onze overlegging zo dat we tenslotte allemaal behouden aan land zullen komen. Dat is de overlegging. En het is te wensen en te bidden dat waar is. Daarin is Gods welbehagen groot. Ik hoop het ook. Dat we geen voor allen worden gemist. Maar dan zult gij toch bekennen in uw leven. Dat wij gans en al verdorven zondaren zijn. Die nog nooit anders dan kwaad gedaan hebben. En als we zalig worden, worden we dat omdat God het wil. En niet omdat wij het zo graag wilden. Dat zullen we dan toch wel verstaan. Hij gaat de overtreding van het overblijfsel zijn erfenis voorbij. Overtreden. Overtreders van zijn wet en van zijn recht. Overtreders van al zijn geboden. De ongerechtigheid geeft weer de staat van dat volk. Dat hun staat verdoemelijk is voor God. Dat hun verhouding tot dat hoge wezen verkeerd is. De overtreding geeft weer dat hun stand in het leven verkeerd is. Dat ze niet alleen in een onrechtvaardige verhouding tot God staan, maar dat ze ook in een zonde verhouding tot God wandelen. De overtreding. Dat is het overtreden, het liegen, het stelen, het roven tegen God en zijn woord in. Dat is het dagelijkse schuld vermeerderen. Dat is het dagelijks maar weer van die hoge God afvallen. Wie gelooft het? De overblijfsel van de verkiezing zijn er erven. Die gelooft het. De overtreding. Die hebben overtreding. Het overblijfsel. Die moeten het voor God als ze naar die buigers voor die afgodsbeelden kijken. De mannen van Jeruzalem die met de bedriegelijke stenen lopen. Die de armen ontkleden en de landpalen verrukken. Ook dan is dat overblijfsel naar de verkiezing der genade nog veel goddelozer. Want al dat boeventuig wat daar met God en godsdienst op de lippen. Er even mens beduvelt en bedriegt en belicht. En God berooft in de tiende en in het heffoffer. Dat zijn allemaal heilige mensen. Geloof het toch. Dat zijn allemaal heilige mensen. Maar het overblijfsel naar de verkiezing van Gods genade, dat is het uitvaagsel en het uitschot in eigen waarneming voor God. Dat is waarlijk te slecht, slechter dan goed van een sentinel, nog slechter. Dat worden voor God die waardeloze zondaren, die dagelijks niet in één, maar in alle geboden Gods struikelen. In hun bekentenissen, in hun inleven voor God. De uitlevers, dat zijn allemaal heilige mensen, want daar moet je niks tegen zeggen. Want als je zegt, vriend, dat gaat niet goed. Oh, dan zou je gezicht dichtslaan van woede. Wat denk je wel, dan bemoei je mee. Dan zijn we beledigd. Zo zijn wij nou eigenlijk. Maar dat overblijfsel van de erfenis zijner verkiezing, dat is een arm. Een ongelukkig, een dwaas, een overtredend volk. Daarom zijn ze verwonderd. Waarom ze weer spannig overtreden. Verzoend en zuiverd gij. In de dood en het lijden van zijn lieve zoon. Dat mochten wij gedenken. Dat hij de overtreding voorbij gaat. Het grondwoord wil eigenlijk zeggen. Na zijn rechtvaardig oordeel. Had hij die zondaar vast. Hij greep die man of vrouw vast. Hij kon ze nooit meer loslaten. Hij moest ze rechtvaardig veroordelen. Met tijdelijke en eeuwige straffen. Maar dat is nu het onbegrijpelijke van God. Hij laat los. Die arme zondaar. Die zwarte zondaar. En met een almachtige hand waaronder die zondaar verpulverd moest worden. Grijpt hij zijn eigen lieve kind in het hart, dat wil het zeggen. De Heere grijpt krachtens recht naar ons om ons te doden en te verdoemen. Want we hebben God nooit verheerlijkt in wiens hand ons leven is. Maar nu is dat het onbegrijpelijke hier. Dat die machtige arm van God van een heilig rechter. Dat hij nu niet met ene klap al die Adams kinderen van deze aarde wegvaart. Maar dat hij zegt, mijn zoon, de hitte van mijn gramschap zal op u rusten. Mijn toren zal tegen u ontbranden. Al mijn donder en bliksem zal in u slaan. Ik zal het volk voorbij gaan, maar ik zal u treffen. Hij treft zijn kind. En de schuldige, die vergeeft hij en gaat hij de overtreding voorbij. Wat onbegrijpelijk. Dat nou zo'n God ons voorgehouden wordt door zijn woord. Die de overtreding van het overblijfsel zijner erfenis. Een overblijfsel. De Heer aan de grote erfenis. Gans Abraham's zaad wat hij voerde uit Egypteland. Dat kon genoemd worden zijn erfenis. Een wijngaard die hij geplant had. Maar dat gunt de duivel hem ook nog niet. Dat gunt de mens hem ook nog niet. Van die erfenis, daar valt een groot deel af. Nochtans was God met hen begaan. En zag hun angst en tranen aan. Of zouden we beter kunnen zeggen, nochtans was God met hen begaan. Hij zag zijn lieve Jezus aan. En hun hatere verwoedheid. Hij dacht aan zijn gestaafd verbond en had berouw naar al zijn goedheid, meedogenheid met Israëls mond om Christus wil. Hij gaat voorbij. Hij gaat voorbij. Daar waar het zwaard ons moet doorboren, daar richt hij het op zijn lieve kind, de Heer Jezus Christus, die zijn bloed heeft vergoot en zijn vlees heeft verbroken. Dat is toch onbegrijpelijk. Er is geen ene God van deze wereld die voorbij gaat. Er is geen één godsdienstig mens die voorbij gaat. Er is niemand die voorbij gaat als we meen in onze rechten te staan. Grijpen we elkaar bij de kraag. We mogen een klein beetje water bij de wijn doen, maar dan moeten we er toch wat tegenover stellen. Dan moeten wij er toch iets tegenover stellen. Maar wie is nou die onbegrijpelijke God die zegt, oh, nou zal ik niet op u toornen nog op u schelden, maar ik zal u omhelzen in mijn eeuwige liefde. Ik zal uw zonde zal ik uittellen. Ik zal u over mij ik zal mij over u ontfermen. Ik zal het allen. Wie is nou die God gelijk? Voorbij gaat. Gelooft ge dan dat de Heere eigenlijk naar zijn rechtvaardig oordeel op weg is om ons allemaal te veroordelen? Komt het nou nooit eens dichterbij? Dichterbij dat we alle zullen staan voor de rechterstoel van God? U of ik, wij kunnen toch niet bestaan? Als dat nou helemaal niets te betekenen heeft in ons leven, hoe zult ge dan ooit verblijd zijn die de overtreding van het overblijfsel zijner erfenis voorbij gaat? Ik dacht dat om mij te doen was, maar het was om zijn lieve kind te doen. Ik dacht dat het om mij te doen was om me eeuwig weg te zenden naar een plaats van wee en ach. En hij ging voorbij in zijn liefde. Hij zweeg in zijn liefde en hij hield stil bij het hart van zijn lieve kind. Mijn zoon, wees borg voor dit geslacht. O, hoe onbegrijpelijk is dan die God. Hij houdt zijn toren niet in eeuwigheid. Want hij heeft lust aan goedertierenheid. onbegrijpelijk. Hij torent, dat stemmen ze toe. Hij is vertorend op mij, op u. Als het goed ligt in de harten, stemmen wij dat toe. Dan geloven wij dat. God is niet die Sint-Nicolaas waar wij hem voor houden. Maar hij is grotelijks vertorend over al onze zonde en ongerechtigheid. Hij zal ook bezoeking doen met de roede en bittere tegenheden. Wij waren van nature kinderen des torens, zegt Paulus, gelijk alle anderen. Maar nu, hij houdt zijn toren niet in eeuwigheid. Een ogenblik mogen ons doen beven, zijn gunst verduurt een eeuwig leven. Hij kan over een tijd bedroeven. Hij kan ons met onze neus op de werkelijkheid drukken. Versta het gij, God vergetende, opdat ik niet kom en de aarde met de ban sla. Hij kan er ons bij bepalen dat hij torent op ons. Dat de Heer altijd torent op alle zonden. Maar nu het geheim, hij houdt zijn toren niet. Maar daar waar die lieve geest van Christus, de zondaar, met een allerheiligst geloof begiftigt. O God, wees mij genade, mij zondaar. Waar hij de zondaar begiftigt met een dorre hand in zichzelf. Vergeef mij mijn zonde en ongerechtigheden, zo doe hij ook aan mij. Daar ervaart ook die zondaar dat hij zijn toren niet behoudt. Want alle schapen, allen wie ze ook zijn of lammeren, hoe zwart, hoe snood, hoe boos, maar die verwaardigd worden om in het bloed en in de wonden van zijn kind te schuilen, die leren daar zingen, hij vindt in gunst en niet in wraak zijn lust. De hitte van zijn gramschap is geblust. Hij heeft zijn toren niet behouden. Nog eeuwiglijk zijn gramschap ons doen lijden. Hij straft ons maar naar onze zonde niet. Hoe lang, hoe zwaar wij ook zijn wetten schonden. Hij houdt niet in eeuwigheid zijn toren. Het is wel nuttig om die staf van God te gevoelen. Het is wel nuttig in onze leven om eens te sidderen voor die hoge majesteit. Maar het is het niet. De zaligheid is om te ervaren dat hij zijn toren niet houdt. Omdat hij zelf lust heeft aan goedertierenheid. Omdat hij lust heeft om dode zondaren zalig te maken. Omdat hij van eeuwigheid het plan heeft gehad en het besluit genomen om verloren zondaren terug te brengen aan zijn hart. Om ze in zijn gunst en liefde te doen delen. Hij heeft lust. Dan ligt de klemtoon op Gods lust. Niet op onze zin. Niet op onze keuze. Niet op ons kiezen voor het evangelie. Helemaal niet. Niet dat wij zin hebben om dit te worden en om dat te worden. Om bekeerd te zijn, om goed te zijn. Hij heeft lust. Dat is de kern, het onbegrijpelijke. Gods wonder, de fontein aller goed. God heeft in zichzelf lust gehad. Om goedertierenheid te bewijzen aan Jacob. Aan Israël. Dat wil zeggen om gunst te bewijzen. Om genade te bewijzen. En om het recht te vervullen in zijn lieve kind. En om goedheid te bewijzen aan bastaarden van natuur. Die nooit naar God hebben gevraagd. Hij heeft me. Gij die de dood des Heren mocht verkondigen op deze dag. Laat het u een levende troost zijn. Hij heeft lust aan goedertierenheid. En gij die zijt blijven zitten. Niet uit verachting. Maar vanwege het opzien en vanwege de bestrijding misschien des duivels, O, dat het woord in uw harten mogen zinken. Hij heeft lust aan goede tierenheid. Daar heeft de Heere lust in. Kun je het geloven? Kun je het begrijpen? Het is niet te begrijpen. Je zou haast zeggen, het is niet te geloven. Het is ook alleen maar te geloven, te bewonderen. Dat God nu in zichzelf bewogen. Doodslagers, hoereerders, dieven, moordenaars. Die God naar de kroon hebben gestoken. Dat hij lust heeft om ze zalig te maken. Om ze goedertierenheid te bewijzen. Wie is een God als gij? Groot van macht en heerschappij. Wij moeten verder. Want we moeten weer naar huis. Ik wil toch nog iets zeggen. Hij zal zich onze weder ontfermen. Hij zal onze ongerechtigheden dempen. Ja, gij zult al hun zonden in de diepte der zee werpen. Dat was onze laatste gedachte. Wie is aan God gelijk? Onveranderlijk. Hij is onveranderlijk. Wij niet. Wij veranderen 1000 keer per dag. Wij veranderen zoveel malen in ons leven, het is niet om uit te spreken. Dat volk, ja dat volk ook. Jongen, het is zo'n arm en ellendig volk in zichzelf. De rechterhand des Heeren verandert, zeggen. Ja, het zijn veranderlijke mensen. O, als de Heer het doet naar hun stemmingen, naar hun gevoelens, dan hadden ze nooit geen ene goede dag meer op de aarde. Nooit. Maar nou is God onveranderlijk. Hebt gij het verbruikt? Klaagt uw hart u aan? Zegt gij of door de vorst der duisternis of de beschuldiging der wet of de verleiding des vlees. Ik ben wel geweest aan die heilige dis. Jongen, jongen. Nou, wat heb ik nou nog? Hij zal zich onze weder ontfermen. Weder. De Heer ontfermt niet één keer. Maar hij blijft bij zijn onveranderlijke liefde en trouw over ellendige zondaar. Weder. Elke keer weer zal de Heer het doen. De Heer zal het nog doen in de Jordaan van de dood. Waar we denken, nou is het misschien afgelopen. Dat kan. Of als nog een gedachte, een zondige gedachte in het hart oprecht. Nog een verdenking tegen de Heer in het hart inkomt. Hij zal zich weder ontfermen. Die onveranderlijkheid in de ontferming God is de zaligheid ook van zijn kerk. Want als de Heer het maar één keer gedaan had, zich over hen ontfermd, dan gingen ze nog 1000-voudig verloren naar de hel. Maar nu doet de Heer het telkens weer. Hij zegt, keer weder, gij afkerige kinderen, ik zal uw afkeringen genezen. Zo is God. Hij zal zich weder ontfermen. Wij zeggen op een gegeven moment, de laatste keer, nou help ik niet meer. Nog één keer doet, ben je helemaal goed. Je moest jij je schamen. De Heer zegt ook, schaamt u en wordt schaamrood vanwege al uw handelingen. Maar keer nochtans weer. Geef mij uw hart. Dat goddeloze hart geef het aan mij. Dat ongelovige hart geef het aan mij. Dat vervloekte hart, die poel van allerlei wanbedrijven, geef het aan mij. Ik ben God en niemand meer. Gij die de Heere vreest, dat zal uw zaligheid uitkomen te maken. Dat de Heere zich weder ontfermt bij vernieuwing. Dat hij tot de laatste snik des levens door blijft gaan. Om te wassen, te heiligen en te reinigen. Een moeder kan haar kind vergeten. Ik vergeet u niet, zegt de Heere. Hij houdt trouwen tot in eeuwigheid. Dat is wat. Om zo'n God te mogen hebben. Om zo'n koning die het toch doet waar wij het niet meer doen en kunnen en willen. Dat Micha ziet, oh ja, maar daarom zijt ge onvergelijkelijk. Omdat ge onveranderlijk zijt, onbegrijpelijk in uw eeuwige trouw. Gij gaat maar door. Iedere dag brengt nieuwe nood. We voelen niet altijd die nood, maar het is er wel. Zonde, afwijkingen, ongeloof. Gedachten, woorden en werken. Wie zal voor het gericht Gods bestaan als ons hart onszelf aan moet klagen? Denk dan aan het woord Gods. Hij zal zich onze weder ontfermen. Hij zal het iedere keer weer doen. Iedere keer, ons leven lang, zal hij dat ellendig volk, totdat het uit alle lijden verlost wordt. Dat zal hij doen om zijn lieve zoon, die hij keer op keer heeft geperst en getroffen door zijn oordeel, zal hij duizendmalen en nog meer die arme zondaar ontferming bewijzen. Hij zal alle ongerechtigheden onder zijn voeten vertreden. Dat wil zeggen, dempen. Hij zal ze teniet doen. Hij zal ze vertreden. Ze zullen worden als slijk onder zijn voeten. De Heer Jezus zal zeggen, geef ze aan mij. Eeuwige Vader, de toorn en de gramschap, zondaar, de lasten en de moeite, geef ze aan mij. Leg maar neer. Ik zal over het stof opstaan. Ik zal al u, zei eens iemand, schreef hij, hij zal al uw dissonanten doen overgaan in de schoonste harmonie. Dat zal hij doen. Hij zal ze vertreden, zodat er niets van overblijft. Niets te zien. Hij gaat ze niet aankleden. Hij geeft ze geen christelijk kleurtje. Hij noemt zonde, zonde en ongerechtigheid ongerecht. Maar hij vertreedt het onder zijn voet. Leg ermee. Hier in beginsel gaat hij beginnen. Alle knopen te ontbinden. Een lust en liefde te werken. Naar alles wat goed is en recht. In de zoon zijner liefde. Vandaag zijn dood herdacht. Maar eenmaal zult ge van ogenblik tot ogenblik. De koning der ere gedenken. Hoe hij uit dood en graf. Want hij, die door het lijden des doods overgegeven is, hij zal ten andere malen gezien worden van degene die hem verwachten tot zaligheid. En als de kille dood in de venster klimt en hij ziet ons aan, dan nog wordt dit woord voor u levend en krachtig in uw harten. Wie is een God gelijk gij, die de ongerechtigheid vergeeft en de overtreding van de overblijfsel zijner erfenis voorbij gaat. Kinderen, dan is er ook buiten hem geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Amen.